ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Als je houdt van deze podcast, ga dan zeker even een kijkje nemen op de website wimoosterlink.be. In de winkel, daar kan je een boekentrui kopen waarmee je deze podcast helpt overleven, zolang de voorraad strekt. Abonneer je daar ook op de nieuwsbrief, als je dat wil, voor boekentips en podcastnieuws. Mijn gast in deze aflevering is Inge Heremans, geboren in 1971, de echte naam van Ila, cartooniste en stripauteur. Ze is vooral bekend van haar Cordelia strips. Ze woont samen met haar man en hun hond in Ganshoren bij Brussel, maar ze gingen verhuizen, zei ze, toen ik bij haar was. We zaten in haar werkkamer, waar ze bijna altijd tekent. Ik zag meteen enkele Cordelia-strips aan de muren en veel schriftjes en schetsboeken overal. Ze vertelt over de nonkel die haar aan het lezen zette, over haar voorkeur voor dikke boeken. Ze legt uit waarom ze van filosofie hield toen ze studeerde en hoe lezen voor haar een middel is tegen depressie of tegen te veel met jezelf bezig zijn. Het gaat over Japan en over de overeenkomst tussen Murakami en Houellebecq. En ze vertelt welk boek ze hartstochtelijk haat. Het is een boek dat in deze podcast al eerder voorbij kwam in een gelijkaardige context. Je hoort het straks. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken, de show notes bij deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Inge Heremans alias Ila.
Ja, we zijn nu in mijn, gek genoeg noem ik dat, heb ik de gewoonte om dat mijn bureau te noemen. Allee, ik ben nu de laatste tijd wel aan het overnemen om het atelier te noemen, want mijn collega's noemen altijd hun werkplek hun atelier. Ja. maar dat is dus gewoon mijn kamer waar ik werk en waar een tekentafel staat en een tafel met computers en veel strips liggen en al mijn tekenmateriaal.
En wat is dan het verschil tussen... Dus je zit nu voor de computer, een groot scherm en een laptop en nog iets dat ik niet weet wat is?
Dat is een Wacom-tablet, dat is een tekentablet.
Ja, en dan aan de overkant een tekentafel. Maar voor wat zit je hier en voor wat zit je dan daar aan de tekentafel?
Eigenlijk zit ik niet zo vaak meer aan die tekentafel. Als ik teken, dan teken ik vrij overal en meestal in een schetsboek. Dus ik zit eigenlijk meestal in deze stoel. Dat is een idiote stoel van IKEA. En ik heb pas onlangs ontdekt, en ik heb die zeker al 10 jaar, dat die naar achter kan, dat je die kunt loszetten.
En, dus je zit
en nu
zo...
zit die goed. Ja. Ah. En nu denk ik, oh, dat is een goede bureaustoel. En ik zit hier dus zo, met mijn teken, met mijn schetsboeken. Ik heb vrij veel schetsboeken.
Ja, ze liggen hier overal. Ik zie overal schetsboeken. Ja.
En daar amuseer ik mij gewoon in, met kleurpotloden, wasco.
Maar en wat je dan in dat schetsboek tekent, hoe gaat dat dan naar een scherm of zo?
Ja, wel, in mijn schetsboeken, dat is eigenlijk echt puur voor mezelf. Ah. Ik heb een aantal schetsboeken. Hè. Ik heb ook een schetsboek, een werkschetsboek, waarin dat ik ideeën noteer. Dat is alleen maar interessant voor andere tekenaars, denk ik, om daarin te kijken. Omdat je... Ja, dat zijn meer... Notas. Zelfs de tekeningen zijn een vorm van noteren dat je dan doet. Hè. Terwijl in een gewoon schetsboek, daar kun je gewoon in vrij gaan. Hè. Daar zit je gewoon in aan het experimenteren en met materialen. En je mocht daar gerust in kijken. Hè.
Ja, ik ben al aan het gluren eigenlijk, inderdaad. Is dat een tekening van je hond?
Ja, dus of ik teken wat het er rond mij zich bevindt, of ik ben aan een film aan het kijken en ik... Je zit dan wat te schetsen. En ja, dat is een soort van vrijheid dat je alleen maar in een schetsboek hebt, vind ik.
Ja.
Of tijdens een vergadering online.
Maar het is, want er staat donderdag 9 maart 23. Ja. Dus het is eigenlijk een dagboek ook wel, of niet?
Ja, ik ben daar vorig jaar mee begonnen om het echt vrij regelmatig te doen. eigenlijk uit het gemis om op reis te gaan. Op reis doe ik dat altijd als ik reis. Dan maak ik echt zo'n reisdagboek. Waarbij dat ik alles teken en noteer wat ik zie. Idiote uitspraken, dingen die mij opvallen. Ja, ik ben de hele tijd aan het tekenen dan. Allee, of toch heel vaak. En ik miste dat. Op reis te gaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon op reis thuis. En ik ben thuis begonnen. En dan staat dat vol met de open haard. Of de kerstboom. Dat soort dingen. De hond. De
hond. En dit is van een vergadering bijvoorbeeld.
Dit is een vergadering van gisteren.
Ik zie tekeningen van vier mensen. Je hebt die mensen dan zitten tekenen tijdens die vergadering.
Ja, maar dat ging eigenlijk heel goed, omdat het was online. Dus ze zien u niet tekenen.
Dus die weten ook niet dat je getekend hebt?
Nee, die weten dat niet. Dat is een beetje het rottige aan tekenen. Dat is dat mensen nu zien tekenen.
Ja.
Dus ik ben daar wel vrij goed in geworden om dat stiekem te doen. Kijk, een truc is bijvoorbeeld dat je schetsboek zo houdt, dat je ze zo tekent.
Dus dat je als je tegenover je zit, dat je zo enkel de cover van je boek ziet, van je schetsboek.
Hier heb ik dat bijvoorbeeld gedaan. Hè. Dat is ook tijdens een vergadering. Hier. Maar dan teken ik zo.
Hier staan dus tekeningen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen.
Ja, dat zijn collega's.
Collega's.
Ja, dat was als ik les. Ik geef ook les in Sint-Lucas, hè, ja. In Luca School of Arts.
Ja.
En dat was tijdens een masterbespreking. Begin ik dan les te tekenen. Hier staat nog een collega.
Wat doe jij tijdens een vergadering?
Dat zijn studenten.
Tekenen. Dat zijn studenten.
Ja.
En doe je daar dan iets mee? Of is dat nee. gewoon voor jezelf? Nee, nee.
Oh, nee, ik amuseer me daarmee. Gewoon het feit dat ik daar niks mee moet doen, is fantastisch. Ik ben nu wel bezig aan een boek waarbij dat ik tekeningen gebruik van mijn reizen naar Japan. En dan is dat ook wel heel fijn dat je... Dan dienen ze in één keer ergens voor, maar ik maak ze nooit...
In functie van
iets. Ja, en dat is enorm fijn om te doen.
Ja. En als je dan zegt van, ik maak er een boek van, neem je dan de oorspronkelijke tekeningen over? Of teken je ze opnieuw? Of?
Nee, ik neem ze over. Rechtstreeks.
Ah ja, maar hoe dan?
Scannen.
Ah, scannen echt. Ja.
Gewoon scannen en digitaliseren, hè, wat niet moeilijk is. Hè. Hier staat een scanner.
Nee, dat kan niet. Ik weet dat niet. Ik kan me dat niet voorstellen.
En dan kun je ze bewerken, hè. Je kunt dat gewoon rechtstreeks, dat is het voordeel van de technologie natuurlijk.
Zeg, niet alleen schetsboeken, maar ook andere boeken achter mijn rug, vooral stripverhaal. Ik lees je veel?
Ik ben veel vraat. Ik herinner mij zelfs nog de eerste keer dat ik een boek heb gelezen en dat ik ontdekte van... Wow, dat is een hele nieuwe wereld dat voor mij opengaat. Het is de eerste keer dat ik een echt boek heb gelezen.
En wanneer was dat?
Ik denk dat ik 10 was of 9. En ik had een boek gekregen van de nonkel van mijn vader. En dat was een omnibus. En dat was... Dat ging over meisjes in een kostschool of weet ik veel wat.
Een omnibus, zo'n boek met zo'n 3 verhalen in.
Ja,
zo,
3
zo,
dikke verhalen in. Ja. En toen is eigenlijk ook mijn... honger voor dikke boeken ontstaan. Ik vind, eten en lezen ligt voor mij heel dicht bij elkaar.
Huh?
Ja, gek, hè? Maar zelfs letterlijk. Dus ik kan niet eten zonder dat ik eet niet graag zonder dat ik kan lezen.
Dus er ligt een boek als je aan het lezen bent?
Als ik aan het eten
als
ben.
Als je bent.
Ja.
Maar als je alleen aan het eten bent?
Nee.
Uh-oh.
Ja, maar dat is alleen bij mijn man dan, hè? In gezelschap waarin...
Je man aanvaardt het.
Ja, die aanvaardt dat, want die doet ook andere dingen ondertussen. Okay. En we praten nog wel. Ja. Maar ik lees zelfs al wandelend, hè. Ik bedoel, het is zo belachelijk.
Hoe dan?
Ja, ik heb nu een e-reader, hè. Superhandig, je kunt dat overal meenemen. Dus ik wandel daarmee en ik heb dat zo vast. En ik moet wachten op de metro, dan zit ik te lezen. En soms als het heel spannend is, dan blijf ik lezen terwijl ik zit te stappen op de metro of naar de tram aan het stappen van de metro naar de tram aan het stappen.
Heb je nu tegen een paal genomen?
Nee, ja, maar niet als ik aan het lezen was.
Wat is door die omnibus van die nonkel?
Ja. Heb ik echt ontdekt hoe fijn dat lezen is.
Ja.
Ja. Hoe... Omdat dat mij geen... Ja, ik herinner me nog dat zo in het begin was, dat zo moeilijk lezen. Hè? Ja, natuurlijk, je moet leren lezen. Hè? Ik bedoel, al die letters na elkaar. En toen ontdekte ik dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk was. En dat je kunt nooit meer niet kunnen lezen. Hè? Ik bedoel, dat is heel lastig. Dat kan lastig zijn als je rondloopt en je ziet iets, dus je leest dat automatisch. Ja. Maar dat was fijn, ja. In één keer had ik een wereld waar ik altijd op elk moment kon instappen.
En dus het gevolg is dat dat gebleven is, dat je dus altijd dan graag duidelijk gelezen hebt. Ja. En veel ook?
Veel, heel veel. Ik had nu, ik heb wel een beetje het geluk, of misschien niet. De situatie is nu wel zo dat dat voor mij wel belangrijk is in mijn werk. Of ik maak mezelf toch wijs dat dat belangrijk is in mijn werk. Van dat je veel leest. Want ik weet dat mijn broer en mijn zus bijvoorbeeld, die zijn een heel pak jonger dan ik, die lezen eigenlijk ook heel graag. En die hebben dat ook van kleins af aan veel gedaan en ook graag dikke boeken gelezen en zo en dat soort dingen. Maar bij mij is dat zo van, ik heb nog een excuus erbij, het is voor mijn werk.
Ja. Maar zo grappig dat dat dan toch echt, dat dat echt in de familie...
Ja, gek, gek, hè.
En dikke boeken dan nog.
Ja, terwijl mijn ouders niet zo'n lezers zijn. Maar wel iets heel fijn dat mijn vader altijd deed. Als wij gingen in de zomer altijd op vakantie voor 3 weken of zoiets, of een maand soms. Maar mijn vader werkte dan ondertussen ook. En we gingen dan naar Frankrijk. En vlak daarvoor ging mijn vader aan de macro. En ik mocht dan mee. En ik deed dan altijd alsof ik 12 jaar was, want je mocht daar niet binnen voor 12 jaar. Dus ik droeg klompen om groter te lijken en zo. Maar dan mocht ik in de boekenafdeling alle boeken nemen dat ik wou. Ik mocht echt kiezen. En zo heb ik op mijn 10, 11 ook bijvoorbeeld horrorschrijvers ontdekt en zo. En ik mocht dat meenemen en ik ben dat beginnen lezen. En, ja. Eigenlijk, mijn ouders zijn eigenlijk vrij vrij geweest in hun opvoeding. Zo bijvoorbeeld naar tv kijken, daar waren geen regels op. Lezen, daar waren geen regels op. Met als gevolg dat wij vrij veel lezen en weinig naar tv kijken, want bij ons was dat... TV kijken was eigenlijk niet zo...
Dat is niet speciaal.
Nee, dat was toch niet verboden. Dus. Ja, ja. We zijn ook een familie dat mijn boek voor tv zat. Ja. En ik doe dat nu nog altijd.
Een boek voor tv?
Ja, er zit altijd een boek bij mij.
Ja.
Ja.
Goed. Ik heb gevraagd om 3 boeken te kiezen.
Ja.
Waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben, of die met jou iets te maken hebben, waar je een band mee hebt. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir. Die heb ik niet in het Frans gelezen, want ik heb die gelezen toen ik 20 was, denk ik.
Ja?
En ik denk dat het een boek is van net na de Tweede Wereldoorlog. En dat was voor mij ook een ongelooflijke... Dat had echt een impact. Ik heb dat boek gelezen toen ik in Sint-Lucas studeerde. Kregen wij een boekenlijst voor filosofie en we mochten daar een boek uit kiezen. En ik had dat boek genomen. En ik was daar echt zo echt van mijn sokken doorgeblazen. Ik was 20 in de jaren 90, hè, begin jaren 90. Dat was echt de periode waarin feminisme werd aanzien als iets totaal gedateerd. Je hoorde echt niet te zeggen dat je feminist waard, want dan werd je echt een zuur geval. Eigenlijk een beetje zoals nu neigt terug te komen, ook zo met die anti-woke toestanden en zo. Eigenlijk heb je nu hetzelfde... Hetzelfde fenomeen, denk ik, dat terugkomt. Terwijl feminisme is niet meer en niet minder dan dat vrouwen dezelfde rechten krijgen. Niet dat ze hetzelfde zijn, maar wel dat ze gelijkwaardig zijn. Niet dat ze gelijk zijn, natuurlijk. En voor mij was dat iets totaal nieuw. Ook het idee van feminisme was voor mij iets nieuw. Niet in de zin dat ik zo traditioneel was opgevoed of zo. Wat uiteraard wel ergens zo was. Maar ik ben altijd naar school gegaan... mijn middelbaar naar school gegaan in een meisjesschool. En daar merk je niks van de rollenpatronen. Omdat je in een meisjesschool zit. Hè. Je moet je niet afzetten tegen bepaalde rollenpatronen, want dat is niet zo. Ik bedoel, meisjes studeren net zo goed wiskunde daar als Latijn, als humane wetenschappen.
Dus je bedoelt dat positief, hè?
Ik bedoel dat zeer positief, ja. En de nonnen van wie dat wij les kregen dan, of die directrice waren, dat waren eigenlijk dat waren de vrijgevochten vrouwen van die tijd. Ja, die hadden geen man die dat ze moesten pleasen of bij wie dat ze verantwoording moesten afleggen of zoiets. Hè. Die woonden alleen, de directrice woonde samen met een lerares Latijn en kunstgeschiedenis. En die waren super gelukkig. Hè. We hadden ook een non die zelfs 2 kinderen geadopteerd had. Dus dat was echt een soort van bommoeder eigenlijk. Avant la lettre. Ja, ik vind het eigenlijk... Ik vond het dan ook altijd heel raar dat mensen achteraf zo tegen de katholieke school... Bij mij was dat echt niet. Ik bedoel, ik had echt feministische...
Nonnen. Maar ik heb dat nog nooit iemand op die manier horen zeggen.
Ja, gek, hè?
Ik vind het,
ja. Maar dat is echt zo. Dat waren echt... Ik vond dat hele fijne mensen. Maar als gevolg ook, in die meisjesschool, je hebt ook niet die interactie tussen jongens en meisjes. Hè? Dus meisjes gaan niet beginnen in een keer zich anders gedragen als er jongens langskomen of zo. Of gaan denken niet van, ah ja, ik zal maar beter humane wetenschappen volgen of zoiets. Hè? Of nee, geen wiskunde volgen. Dat speelde allemaal totaal niet mee. Dus voor mij was dat ook heel raar als ik dan daarna in de gewone wereld terechtkwam. Van, huh? Ah, ik moet mij zo gedragen of zo. Zo, dat gevoel was heel anders. Ik had echt het gevoel dat je als meisje in een meisjesschool volledig jezelf kon zijn. Je kon daar echt belachelijk doen en onnozel doen en lelijk zijn en dat soort dingen. Veel meer dan dat je dat kon in een gemengde school, denk ik. Terwijl ik voor jongens eigenlijk het omgekeerde denk.
Huh?
Ja, ik denk dat jongens beter in een gemengde school kunnen opgroeien.
Sorry, dit is echt allemaal nieuw. Ik moet allemaal even processen wat je allemaal aan het zeggen bent. Ik vind dat super fascinerend. Wat je zegt. En heel erg tegen wat je zou ergens natuurlijkerwijze verwachten. Of
ja, dat is zo.
Wat je hoort, en namelijk, ja, dat is echt van vroeger zo. De gescheiden mm-hmm. van vroeger.
Ja, dat snap ik ook wel. Ik denk dat vroeger was dat ook de bedoeling van we scheiden jongens en meisjes, hè, want geen miserie en toestanden. Maar toen ik daar terecht kwam, in de jaren 80, waren we toch al zover dat het gewoon algemeen aanvaard werd dat meisjes dezelfde dingen konden gaan studeren als jongens bijvoorbeeld. Maar bij ons was dat een evidentie, omdat je in een meisjesschool zat. Ik bedoel, ja... Er werd ook niet, je kon niet pushen van dat de jongens meer in de wiskundige richting zaten.
En waarom is dat voor jongens anders, denk je?
Ik denk dat dat ligt aan de maatschappij dat er rondhangt. Voor een meisje, ik denk gewoon de openbare ruimte is eigenlijk gericht op mannelijke mensen. Het hele leven is zo ingericht op als je kijkt naar economie, als je kijkt naar je werk, gewoon de tijden, de werktijden, carrièreverloop. Het is allemaal gericht op de mannelijke mens. want ja, door het louter biologische feit alleen al dat mannen niet zwanger kunnen worden. dat mannen hun regels niet hebben. Dat
waardoor
soort dingen.
Alles altijd maar doorgaat. Ja,
ja dus dat ritme zit ook heel anders. En ik denk dat het daarom, ik denk dat het voor meisjes dan wel toen goed was om in een meisjesschool te zitten, omdat het daar normaal werd bevonden. Je waarde meisje, dus je zei van ja, ik kan niet mee gaan zwemmen of zoiets, omdat je regels hebt, of bij wijze van spreken. Dat soort dingen. Dus dat was allemaal normaal. Ik denk dat het voor jongens belangrijk is dat zij dat ook normaal vinden.
Dat zij zien dat er ook iets anders bestaat dan enkel maar...
Hun... Ik denk niet dat het nu nog hetzelfde... dat het hetzelfde effect zou hebben, een meisjesschool of een jongensschool. Dat denk ik niet eigenlijk. Ik denk nu dat het goed is dat het gemengd is. Mm. Ook omdat er zoveel meer genders zijn bijgekomen natuurlijk. Ik bedoel.
Zeg, en Wat heeft, want je vertelt nu over je ervaring in de meisjesschool, dus in het middelbaar, denk ik. Hè? Wat heeft Simone de Beauvoir jou dan in het hoger, want je hebt geleerd toen je het hoger onderwijs zat, wat heeft zij jou dan nog bijgebracht? Waarom had je dit dan nog nodig? Of wat heeft dat bijgebracht?
Ik denk ook door bijvoorbeeld, als je kijkt naar de vrouw in de kunst of als je kijkt naar de vrouw in de literatuur, zelfs al gaat het dan over vrouwelijke hoofdpersonages en zo. Voor mij was dat totaal nieuw dat je eigenlijk ook een sekse kunt onderdrukken door die op te hemelen. Door er een soort van maagd Maria van te maken of door er een soort van mysterieuze personage van te maken à la Proust, als object van liefde. Dat vrouwen altijd worden geobjectiveerd in de literatuur. Zelfs al spelen ze zeer belangrijke rollen. En dat is iets dat ik eigenlijk nooit door had. Als ik een boek las of zo, dan dacht ik, maar kijk, ja, tof, kijk, de vrouw wordt hier opgehemeld en de vrouw is toch belangrijk of zoiets. Dat ik dacht van, ja, kijk, het is toch oké. Mm-hmm. En zij heeft me dat wel serieus doen inzien, denk ik. En los van het feit dat dat natuurlijk, het is een boek van net na de Tweede Wereldoorlog, hè, dus er staan dingen in die dat niet zo hedendaags meer zijn, maar, of achterhaald misschien zelfs al zijn, maar ik vond dat echt wel een ik vind dit de Bijbel van als je ook maar iets doet, dat heeft te maken met rollenpatronen of met vrouwen, of met feminisme, of dan vind ik dat je dat boek moet gelezen hebben.
En is dat leesbaar? Ik dacht, is dat niet zo echt zo'n filosofisch werk, maar theorie?
Nee.
Is dat leesbaar?
Ja. Als ik het gelezen heb als ik 20 was, dan denk ik dat iedereen het kan lezen. Ik denk niet dat je het in het Frans moet lezen.
Oké, okay. Het is ook wel dik.
Ja, het is dik, maar ja. Je moet dat in stukjes lezen. Het staat echt in hoofdstukken en het gaat telkens over bepaalde stukken, bepaalde onderdelen eigenlijk van het vrouw zijn.
Ja.
En dat is wel interessant. En het toffe is dat daar ook literatuur in bij komt, dat daar echt personages in worden besproken. Hoe ziet die vrouw? En dus dat is echt wel boeiend. Maar dat is een fijn boek om te lezen. Ook over het stemrecht, over ook gewoon heel, een beetje klein menselijke dingen, als hoe een vrouw zich gedraagt als er een andere vrouw in het spel komt en zo. Want ik heb dan ook zo alles van Simone de Beauvoir gaan lezen. Ik ben dat dan ook beginnen doen, omdat ik was er dus zo door geobsedeerd in één keer. Maar dan heb ik haar dagboeken gelezen.
Oei, wat?
Ja, die zijn ook uitgegeven.
Ja?
Ja, dat is toch altijd, ik denk toch dikwijls van, misschien kun je beter de mensen niet leren kennen die dat je zo bewondert. Of zo.
Oei.
Maar nee, dat is grappig. Als ik daar nu aan terugdenk, ik bedoel, ik heb mijn eigen dagboeken ook nog eens teruggevonden en herlezen. En ik dacht ook van, oei, Inge. Zijn er nu? Waar waren jij mee bezig? Daar staan heel klein menselijke dingen in. Hè? Zo van, Jean-Paul zei dat tegen mij en die deed zo tegen mij. En, echt zo speelplaats, hè?
Ja.
Toestanden. Maar dat is wel. Maar zelfs in dat boek voelt je haar stem ook. En ze is zo. Ik hou wel zo van haar recalcitrant kantje. Zo.
Ja, ja.
Dat is, en je hoort die stem daar heel goed in dat boek ook. En ja. Ik vind dat wel fijn.
En heb je zo ook haar. Ja, want je zegt, ik heb dus alles van haar gelezen. Ja. Of toch heel veel. Ik heb dagboeken.
Ja.
Heb je dan, ga je dan ook in Parijs zo gaan kijken waar ze gewoond heeft en zo? Nee. Allee, zij en Sartre?
Nee, wel in dat café heb ik wel gezeten. Waar zij en Sartre
ja,
nu...
In Saint-Germain-de-Prix. Ja.
Ik weet het niet meer.
Mago of Tander? Nee,
geen idee. Ja. Nee, dat doe ik niet eigenlijk.
Nee,
ze van die materiële.
En je bent na dat je dus, je zei dat je dat studeerde toen je aan het kunstacademie zat, of nee? Daarna ben je dan nog filosofie gaan doen.
Ja.
Heeft dat daarmee te maken?
Ja, in die zin. Ik heb ook gewoon Latijn gevolgd in het middelbaar. En wij kregen daar ook filosofie de laatste 2 jaar. En dat was voor mij iets. Dat was ook voor mij zo, wauw, bliksemschicht en paukenslagen en al die toestellen. Omdat ik in één keer iets vond dat ik begreep.
Huh? Leg eens uit.
Ja, terwijl ik was, voor de rest ben ik eigenlijk een gewone student altijd geweest, middelmatig. Maar die filosofie, had ik het echt het idee van dat dat dicht bij mij kwam, omdat ik mij zelfs als kind al afvroeg van, ja, wie weet zijn wij een soort van mieren voor iets groter of zo, en tot waar gaat het heelal, en hoe kan dat dat oneindig is, en die sterren, en hoe klein ben ik, en als iemand zoiets denkt, en mag ik toch ook het omgekeerde denken. Dus ik was er al ergens zo mee bezig. Ik ben niet iemand die dat... Ik verander continu... Ik ben niet consequent. Ik verander continu van gedachten. Ik kan het ene moment dit denken. En dan als ik daarover begin na te denken, dan het omgekeerde beginnen denken en zo. Dus dat is... Ik zou een slechte rechter zijn. Echt. Ik zou het niet kunnen.
Je ziet tegelijk de ontkenning van hetgene waarvan je ziet en enfin, het tegendeel.
En dat is het fijne aan filosofie. Daarin mag dat. Daarin staat niks vast. Daarin, dat is heel fijn om dan zo heel overtuigde filosofen te lezen en dan de volgende moment gewoon de omkering daarvan te lezen. Dat is gewoon... Er is niks zo fijn, vind ik. Ja. Dat hele relativerende van alles.
En die opleiding heeft dat... die interesse bevestigd? Heeft,
ja, wij hadden een hele goede docent filosofie in Lucas School of Arts. En nu nog altijd, er zijn nog altijd onze docenten filosofie, die zijn eigenlijk nog altijd heel, hele fijne mensen, geven op een heel toffe manier les. En ja, bij mij werd dat toen nog aangewakkerd. En zeker, dat was ook in de jaren 90, geen werk als je afgestudeerd bent. En ik wou ook echt niet in een grafisch bureau terechtkomen. Ik wou gewoon tekenen. Dus ik dacht, ik ga nog wat bijstuderen. En dan waren mijn ouders ineens blij dat ik naar de NIF ging. Ja. Terwijl ik er ook niks mee kon doen in mijn filosofie.
Dat is nu echt wel een keer iets waar je niks mee kunt doen. Ja. En dus dat was dan goed. Dat was dan een goede juiste beslissing voor jezelf.
Oh ja, ik vond dat ontzettend fijn. Een hele fijne studie om te doen. Ik heb me dat geen seconde beklaagd. Mm-hmm. Nee, dat was... Ja, het enige dat ik mij daar... Wat ik negatief zou kunnen zeggen, maar dat ligt niet aan de opleiding. Maar dat ligt aan het feit dat ik mij schuldig voelde als ik romans las en als ik geen filosofie las. Dus ik was blij dat die studie gedaan was, dat ik terug fictie kon beginnen lezen. Ja.
Jouw eerste boek, De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir, ondertitel Feiten, Mythen en Geleefde Werkelijkheid. Ik ga altijd even naar haar graf in Parijs. Als in Parijs.
Echt?
Ja, naar het graf van Sartre.
Maar dat kan wel zijn dat ik daar ook wel ben geweest dan. Ja.
Montparnasse, altijd even zo. Dat gaan zeggen.
Maar ik denk niet dat dat zo'n toffe vrouw was, hè? Nee. En Sartre ook niet. Een lelijk jong, Sartre.
We zaten een tijd geleden op een terras in Parijs. Een terras in Parijs. En dan zat zo een koppel. En dat was precies die twee. Ja. Die leken daarop, maar allebei.
Die deden dat daar dan toch om?
Nee, absoluut niet. Nee, want dat was zo. Als je het zag, dan had je zo. Ja, maar je moest het wel zo. Dus dat was heel raar. En toen, net voordat we vertrokken van het terras. Mijn vriendin en ik, liep er een vrouw voorbij, een vrouw, die heel hard leek op Michel Houellebecq.
Het is niet waar.
Wat
kijk,
geen compliment is.
Wat ik zeker nu aan het lezen ben.
En ik zie inderdaad op jouw Kobo, op jouw e-reader, Vernietigen, de nieuwe roman van Houellebecq. Ja. Vandaar ik er aan.
Ja, goed. Die is ook lelijk. Dat mag, hè. Je mocht lelijk zijn. Ik vind lelijk zijn tof.
Tuurlijk.
Ja.
Kijk achter mij. Ik zie een foto van Connie Palmen. Met haar zo randen omhoog en zo een schriftje voor haar. Maak het pakken.
Ja, pak het maar.
Ik pak nu het kaartje. Inge Heermans. Amsterdam, 9 december 2002. Mag ik het voorlezen wat staat?
Ja.
Lieve Inge, ik heb heel vaak heel erg moeten lachen. Dank je. Te. En dan Connie Paul. Dat is haar handtekening.
Ja.
Wat is te?
Ik weet dat niet. Ik denk dat dat twee kusjes zijn.
Ah, nee. Tot.
Dat weet ik niet.
Van ja, zwart. Maar goed, het is duidelijk. Amai, die heeft jou een kaartje gestuurd.
Ja.
Omdat ze zo heeft moeten lachen met jou.
Ja, maar ik had een boekje opgestuurd.
Zo goed.
Ja.
Het is echt ook zo'n mooi kaartje.
Ja.
Wauw.
Ik heb zelfs nog een mail van Jeroen Brouwers.
Wat?
Ja, echt waar.
Ja, wat staat daarin?
Ja, maar dat is echt zo mijn favoriete mail ever. Ik moet die eigenlijk laten afprinten en, ja, en inkader.
Ja, in het groot zo, of heel op de muur laten afdrukken.
Ja. Dat kwam, dat was iets heel idioot. Ik moest signeren op de boekenbeurs. En naast Van Halenwijk, waar ik toen moest signeren, was de uitgeverij van Jeroen Brouwers, die dat daar toen zat. En ik was iets te vroeg. En ik ben normaal nooit te vroeg. Ik ben altijd te laat. Maar ik was iets te vroeg. En ik zag die daar zitten. En ik, ja, ik hou van zijn boeken. Hè. Ik vind die geweldig. Gewoon een heerlijke schrijver. Dus ik zag hem zitten en ik zag, daar staat niemand bij. Want dat was ook zo in de tijd dat de mensen staan in drommen aan te schuiven voor kookboeken en bij BV's en dat soort dingen. Of bij strips zelfs. Hè. Alles, want dat duurt al lang, hè, want striptekenaars zitten dan heel lang te signeren. Dus dan zwellen die rijen ook aan. Maar dus bij Jeroen Brouwers was er niemand. Dus ik zei tegen mijn man, toen mijn lief, kom, we gaan daar aanschuiven. En ik was zo'n beetje starstruck toen ik mijn boek gaf. En ik had ooit ook al een keer een boek van hem, Geheime Kamers, in 1 pagina moeten verstrippen. Dus, en ja, dat was voor een of ander project, er waren verschillende tekenaars dat deden. Dus, en ik bazelde daar zoiets over, zo van, maar echt zo, ja, ze hebben een boek en van nu, ja. En ik teken Cordea en zo. Maar gelukkig stond daar een vrouw bij. En die zag er zo heel streng uit en zo heel mooi. Zo mooi streng, zo. En die zei, ja, dat is Ila die Cordelia tekent. En dan zei Jeroen Brouwers, ah, maar had dat dan meteen gezegd? Zo. En dat was wel leuk. En dus ik heb dan later een soort van stripje gemaakt. Maar dat was geen stripje, dat was een stuk geschreven en een stuk getekend in de morgen. Over die ontmoeting. En dan heb ik een mail gekregen van hem. En dat was heel fijn. Dat was zo een hele lieve mail. En zeker ook nog later, want dat was niet zo lang daarna, was ik bij de morgen laten gaan, want ontslagen kun je niet worden als freelancer. Hè. En die heeft me dan echt een hele lange mail gestuurd, zo van, ja, hoe erg dat hem dat vond, en heel positief, heel lief. Het erge is dat ik nooit heb geantwoord.
Jij krijgt een mail van Jeroen Brouwers en jij antwoordt niet.
Nee. Oh, maar dat is gewoon...
Ik kan niet beginnen met vragen waarom niet.
Het was te veel. Het was te mooi. Ik wou dat niet kapot maken. Ik heb ontelbare keren ermee in mijn hoofd gezeten en mails begonnen en dingen beginnen schrijven. En het ging niet.
Het is natuurlijk ook wel heel... Wat antwoord je, hè?
Ja.
Welke zin?
Het was perfect. Ja. En ik wou die perfectie niet kapot maken door mijn woorden.
Het is te laat nu.
Ja, ik weet het. Ik vond het heel erg.
Misschien had hij zoiets van, oei, ze vindt het maar niks.
Nee, dat kan toch niet. Nee, want ik heb daarna nog een stripje gemaakt over het feit dat ik niet antwoord op een aantal...
Oké, goed. Ja, ja. Alright, goed. We gaan eens naar jouw tweede boek kijken. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. Waarvoor dat hij al lang een Nobelprijs had moeten krijgen, natuurlijk. Maar ja.
Ook te laat.
Te laat. Oké. Dat heb ik gelezen toen het net uitkwam. 92, dus ik was ook begin 20. En ik heb dat gekocht, want ik kende totaal niet Harry Mulisch. Na het zien van een of ander lang interview op de Nederlandse televisie thuis met hem. En ik was... Oh, ik vond dat zo'n heerlijke, arrogante fat. Ik vond die zo... Oh, zo elegant, zo eloquent en zo... ik dacht, oh, dat moet ik lezen. Nee, maar die zei ook zo van die zinnige dingen en zo. En ik dacht dan, oh, dat is zo totaal anders dan de meeste mensen dat je ziet. En ik hou daar wel van mensen die dat kunnen. En die toch een soort van... Want dan merk je ook in hem, hij kon wel met zichzelf lachen. Dus je zag wel dat hij een soort van humor had. Ik heb een hekel aan als mensen zich te serieus nemen. In die zin, dat hangt er een beetje van af. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je toch ergens moet voelen dat iemand ook met zichzelf kan lachen. En dan vergeef ik alle arrogantie. dan denk ik, ja, oké, doe maar. Ja. En dan ben ik dat boek beginnen lezen en ik herinner me, ik heb dat gelezen voor het grootste deel op de nachttrein naar Polen. Oh. En ik was toen op bezoek bij mijn toenmalig vriendje dat in Polen, ik geloof dat toen net het ijzeren gordijn was gevallen en hij studeerde na de kunstschool nog daar aan een kunstschool en ik ging hem bezoeken. En ik moest dan alleen die nachttrein nemen en zo. En daar ben ik dat beginnen, heb ik dat zitten lezen. En ik denk dat ik heel die reis in dat boek heb gezeten toen, want dat was echt vrij lang. Maar het fijne aan dat boek is ja, hoe heerlijk als de wereld zo in elkaar zou zitten.
Hoezo?
Alles klopt. Alles heeft zin. Alles is met elkaar verbonden. Niks is random. Niks is toeval. Niks is zomaar. Dat is zo'n mooi idee. En dat staat zo haaks op wat dat je meemaakt. Maar het hangt wel heel nauw samen met de behoefte dat iedereen heeft om zijn eigen leven betekenis te geven en te structureren en zin te geven. Dus dat vind ik eigenlijk ook altijd heel fijn aan boeken. Die doen dat voor ons.
Ja.
Die maken eigenlijk een soort van mooie constructie in chaos.
Ja.
Okay. En ja, op alle niveaus, hè. Op verhaalniveau, maar ook op taalniveau. Dus dat zijn allemaal heerlijke constructies, vind ik.
Ja, dat is ook een filosofie natuurlijk, wat je met filosofie natuurlijk doet. Of wat ja. Dat die studie of die, whatever dat ook is, verdient.
Ja.
Hè?
Ja, constructies, hè. Ja. Dat klopt.
Ja, voilà.
Manieren om dingen te begrijpen. En al kloppen die niet, dat maakt eigenlijk geen reet uit.
Ja. Ja. Goed. En dat was dus jouw kennis... Enfin, na het interview was dat dus jouw kennismaking met Harry Moelis.
Ja.
En je was dus heel blij na het boek, ja.
Maar dan ontdekte ik dat ik toch al iets van hem had gelezen.
Ah, de aanslag wel.
Nee, Stenen Bruidsbed, denk ik. Ja. Ik denk dat lag bij ons...
Is dat van, ja, is
dat was dat niet van... Of is dat van iemand anders? Dat kan zijn dat ik mij... Of is dat van...
Bart
Ruislink. Ja, dat kan ook zijn. Maar dat kan zijn dat die boeken bij elkaar zaten bij ons.
Sowieso. Sowieso stonden die dan
naast elkaar in de bibliotheek van mijn ouders. Ja, dat kan wel zijn.
Ik weet het niet.
Ik ben heel slecht in namen.
Maar we gaan het gewoon openlaten en dan moet iedereen maar opzoeken.
Ja,
of in de show notes kijken.
Ja, ik weet... Ja, maar dat is ook erg. Ik lees dan boeken en ik weet niet meer wat ik heb gelezen van wie.
Ja, nee. Maar dus, en heb je daarna dan nog dingen van Harry Moelis gelezen?
Ja. Dan ben ik wel alles beginnen lezen. Maar ik vind dit toch nog altijd het beste. Ik heb hem, wat ik ook geweldig vond, ik heb hem ooit eens gezien live voorlezend op Behouden Begeerte. En dan las hij gedichten voor van zichzelf. Oh, dat was goed.
Ja.
Ja, dat was echt... Ik vond die gedichten ook heel leuk. Dat was zoiets... Zij en hij zei, ik weet niet meer hoe dat gaat. Maar ook hoe dat hij dat bracht, was heel goed.
Ik vind het zo grappig, omdat hij zo... We komen van Simone de Beauvoir. En zo, Harry Moelis is toch een beetje zo wel... Zo,
ja.
Het prototype van
de
zo,
man.
De arrogante ja. Man die zo... van de mannenclub, zo
ja,
niet?
Ja.
En waar dan je vrouw binnen mogen wellicht.
Absoluut.
Met zijn pijp of zijn sigaar of whatever.
Ja.
Ja, hij denkt van, ach,
ja, dat klopt. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben ook wel... ik ben misschien wel feministisch of zo, maar ik ben ook bijvoorbeeld... Ik droom ook zelden in... Of heel vaak droom ik niet noodzakelijk dat ik een vrouw ben. Ik droom ook vaak dat ik een man ben. Ik droom veel, hè. En ik ben daar nogal mee bezig met mijn dromen te proberen te onthouden.
Okay.
Dus ik zie mezelf ook als, eerder zo als iets Peter Panachtig in mijn dromen. In plaats van een vrouw of iets, iemand met een vrouwelijk geslacht, bij wijze van spreken.
Waar het geslacht eigenlijk niet de belangrijkste kenmerk is, ja. Of het eerste kenmerk is, maar andere
dingen. Ja, dat is eigenlijk, dat zit zo... Ja, dat zit zo in mijn hoofd. Dus ik voel me, ik weet natuurlijk dat ik vrouw ben. En voor het grootste deel zelfs hetero. Maar dat is zo, dat lijkt me niet zo belangrijk op een of andere manier ook. Dat is alleen maar belangrijk praktische situaties. Hè, of in het leven, als dat je hindert op een of andere manier. Dus ik vergeef Harry Mulisch dat wel. Van zo'n arrogante kletten.
Van de klier. Oké. Zeg, achter mij staat dus een kast met vooral strips, denk ik. Hè?
Ja. Klopt,
hè? En staan er dan, want het is een roman, Simone de Beauvoir is een essay of een non-fictieboek. Staan er nog ergens in huis boeken?
Ja, die liggen eigenlijk overal een beetje verspreid, maar het grootste deel zit in de kelder in dozen.
Oké.
Ik ben een aantal jaren, jaar of zeven, overgestapt op e-reader lezen. Wat betreft fictie, allee, wat betreft romans, maar met strips vind ik dat totaal belachelijk. Dat kun je niet doen, dus die moet je blijven kopen en die moet ik hebben. En ik ga ook natuurlijk wel de boeken waar ik echt van genoten heb, die koop ik ook fysiek, zodat ik die heb. Maar ik lees zoveel dat gewoon niet te doen is. Ik kan die boeken niet, ik zou niet weten waar ik ze moet zetten. Ja, en trouwens, sommige boeken zijn ook niet zo goed. Dus ja, waarom wil je die dan hebben?
Ja, 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 ja.
En de bibliotheek is niks voor mij, helaas.
Nee?
Nee. Ik heb daar al dikwijls over nagedacht. Maar het is de handeling van het boek te moeten gaan terugbrengen.
Ja.
Die bij mij ergens op een soort van no-go stoot. Dus ik word daar heel chagrijnig van. Ik moet al zoveel, heb ik het idee. En dan moet ik nog die boeken gaan terugbrengen.
Een beperking van je vrijheid. Zo.
Ja, terwijl ik het een fantastisch instituut vind. Hè. Ik ben fan van bibliotheken. Maar
dus, ze liggen in dozen, in de kelder, zeg je. Maar gaat daar iets mee gebeuren? Of gaan die blijven in dozen liggen dan? Of
die gaan mee verhuizen. Hè.
Je gaat verhuizen, ja.
Ja, en daar ben ik wel van plan om daar een keer een goede schifting in te maken. En de boeken die ik echt wil bijhouden, bijhouden.
Ja.
En ik doe dat ook wel regelmatig. Ik heb ook boeken hier in de boekenkasten gestoken. Zo, je hebt hier van die boekenkastjes buiten waarin dat je boeken kan achterlaten.
Van die free libraries of zo. Ja.
En waar dan mensen boeken uit kunnen nemen. Dat doe ik ook wel regelmatig. Dus daar gaan er heel veel in terechtkomen.
Ja.
Maar voor de rest liggen die overal verspreid. Er liggen hier boeken naast het bed. Er liggen boeken op elk oppervlak, denk ik.
Maar je leest vooral toch wel op de Kobo, is dat de Kobo?
Ja, de Kobo. Ja. En ja, strips dan zo. Maar ik lees niet zoveel strips als ik boeken lees, eigenlijk.
Nee, ja. En het is ook niet dat je strips gebruikt als inspiratie of zo voor je werk?
Ja,
toch wel? Ja.
Dat doe ik wel. Ja, absoluut. Als ik een strip lees, dan ben ik ook bezig met werk. Hè.
Ja.
Dan echt mijn werk. Zo van, hoe hebben die dat opgelost? Of dat is niet... Terwijl gewoon fictie lezen is voor mij meer escapisme. Veel meer.
Ja.
Maar noodzakelijk escapisme, heb ik de indruk. Van, ik denk dat dat mij tegenhoudt, of mij behoedt voor depressie, gek worden, allerlei soorten mentale toestanden waarin je niet terecht wilt komen.
Waarom zeg je dat?
Ik denk dat ik anders te veel met mezelf zou bezig zijn, of zou piekeren over mijn eigen leven, of over de dingen dat ik moet doen, of de dingen dat ik nog niet heb gedaan, of de dingen dat mensen van mij verwachten, of de dingen dat mensen over mij denken, of heel die banale shit waardoor dat je in een serieuze mentale put kunt geraken. En boeken verhinderen dat volledig. En hebben dat altijd al gedaan. Ik bedoel, ik kon me nog zo slecht voelen of groot liefdesverdriet hebben. Als je dan in een boek kunt kruipen en in andermans verhaal, dan wordt dat al wat minder. Dan,
je zit even weg. Ja,
ja, en niet alleen, het is niet alleen dat escapisme, hè, het is ook een verruiming. Zo van dat je eigen wereld, dat je door in een andere wereld te kruipen, dat je ziet hoe klein dat je eigen wereld is. En niet zo belangrijk, misschien.
Ja.
En, dus het is niet alleen escapisme. Het is echt, het is zeker ook verruiming. Zo van het relativeren van wie dat je zelf bent.
Ja. Maar oké. Okay. Jouw tweede boek, De Ontdekking van de Hemel, van Harry Mulisch, ook al overleden. Wat is jouw derde boek?
Het derde boek is Life Ceremony van een Japanse schrijfster, denk ik. Ik denk dat het een schrijfster is, Sayaka Murata.
Oké.
En dat is een boek met kort verhalen. En ik lees normaal geen kort verhalen. En
ah nee, je leest dikke lange boeken.
Ik wil dikke lange boeken met lange verhalen. Maar ik heb dat gekocht op een e-reader, en ik had niet door dat dat kortverhalen waren. Dus ik heb het per ongeluk gekocht. En
maar
hoezo
per ongeluk? Heb je, dan, je zag het dan staan, dat van, oh ja, dat is iets voor mij.
Ja, ik zag het staan, en kreeg zo goede kritieken, maar ik, dat is het toffe ook aan e-readers, die geven je suggesties, of boeken zoals, of dat soort dingen. En ik zag het staan, en ik dacht, ah ja, dat ziet er wel tof uit. En dan bleek dat kortverhaal te zijn, maar het was geweldig. Het was echt een van de boeken dat mijn wereld zo'n beetje op zijn kop heeft gezet, maar op een zotte manier. Allee, zo iets totaal voor mij totaal nieuw dat ik las. Zal ik vertellen waar het over gaat?
Ja, graag.
Eigenlijk gaat het over een soort van toekomstige maatschappij, waarin mensen zodanig gericht zijn op duurzaamheid en op duurzaam leven, dat ze ook beginnen mensen na hun dood te hergebruiken en te recycleren. En dat zijn dus verschillende verhalen, maar het is zo geestig verteld. Allee, zo normaal. Ik vind dat ook zoiets typisch aan de meeste Japanse schrijvers dat ik lees. Is die toon is zo... Dat is zo'n fijne toon. Dat is nooit zo met uitroeptekens of... te groot of weet ik veel wat. Dat zijn altijd zo heel onderkoeld is te negatief
zakelijk,
qua woord. Zakelijk is ook nee. Te negatief. Heel beschrijvend. Heel rustige manier van vertellen. En dat is zo fijn om te lezen, waarin dat, bijvoorbeeld ja, een koppel en de man... en de vrouw heeft een trui van mensenhaar aangetrokken en waarbij dat de man dat toch vindt, niet vindt kunnen, want hij is nog iemand van de oude garde die niet begrijpt dat het recycleren van mensen een zeer belangrijke stap is in de evolutie van de mens. En dat soort dingen zo aan het beschrijven en zo normaliseren, dat dacht ik van ja, wie weet... Gebeurt dat hier ook nog?
Is daarom dat je zegt, van dat heeft mijn wereld op zijn kop gezet, inhoudelijk omwille van dat idee? Ja,
ja, ja inhoudelijk. Maar ook de manier van schrijven is zeer goed, hè. Zeer goed geschreven. Maar ook, ja, inderdaad, het idee... Maar het zijn dan verschillende verhalen. Hè. Bijvoorbeeld, een van de verhalen worden ook mensen... worden op hun begrafenis worden eigenlijk... daar wordt een stoofpotje van gemaakt. Dus dan wordt er beschreven hoe mensen aan tafel zitten en tegen elkaar bezig. Ja, meneer zus en zo is wel lekker en dat heeft zijn vrouw zeer goed klaargemaakt. En over ingrediënten dan weet ik veel. Maar ja, maar het is dus een soort van horror, maar het heeft echt niet het gevoel van horror te zijn, want er gebeuren geen gruwelijke dingen, gruwelijke bloed... spetterstoestanden in. Het is gewoon heel heel droog. Ja. Een dystopische toekomst.
Ja, voilà.
Ja, en dat is wel fijn.
Ja. En het stoorde niet dat het kortverhalen waren, omdat het allemaal over hetzelfde...
Ja. En ik geloof dat er wel een link was tussen de personages, want er werd telkens zo... Ja, de hoofdpersonages, dat die ergens wel een link hadden met elkaar.
Toen jij mailde met dit boek, zat je daar denk ik helemaal in of zo.
Dat
of
zou
je had
kunnen.
Het gelezen of zo, denk ik. En
ja. Ja, maar dat was voor mij zoiets iets totaal... Maar ook nuttig, hè. Want dan begint je na te denken over vlees eten en over... Inderdaad, ik bedoel, het is niet zomaar een zot idee. Het is eigenlijk een heel logisch idee.
Ja.
Als je er wel stil staat. Ja, ik bedoel, eigenlijk, waarom eten wij dan geen mensen? Of waarom eten sommige mensen geen paard? Of waarom eten sommige mensen geen vlees? Dat is net hetzelfde, hè? Ik bedoel, als je vlees eet, ja, dan moet je eigenlijk ook mens eten, hè? Waarom niet?
Ik ga dat op jouw konto laten. Interessant.
Maar ik wil het niet doen. Hè. Ik gruwel ervan.
Je sprak van die horror. Lees je graag dat soort dingen? Ja?
Ik lees wel graag... Ik kijk graag naar horror en ik lees graag horror. Ja, hoe is dat begonnen? Dat is inderdaad begonnen heel vroeg door toevallig een boek van Stephen King te beginnen lezen. En dat was echt heel vroeg. Ik was echt niet ouder dan 11 jaar. En dat was denk ik Ogen van Vuur, Firestarter in het Engels. maar Stephen King schrijft heel makkelijk, hè? Ik bedoel, het is super vlot te lezen, maar het fijne aan hem vind ik dan bijvoorbeeld ook aan goede horror in het algemeen is dat er iets meer in zit dan en nu gebeurt dat en dan gebeurt dat en dan gebeurt dat en dan gebeurt dat. Ik bedoel, daar zit wel, ik vind dat die karakters, die personages hebben wel een soort van geloofwaardigheid, omdat ze ergens een herkenbaarheid in zich dragen. Of het zijn van iemand dat je kent, of whatever. Dat vind ik altijd heel belangrijk gewoon in alle fictie. Ik bedoel, als ik je personages niet geloof, dan kan ik het niet lezen. En zo zijn er boeken die alom worden geprezen, die ik absoluut niet kan lezen, omdat waar ik kwaad van word. Of die ik wel... Ja, ik heb boeken gelezen waar ik echt kwaad van word.
Kan je een voorbeeld geven?
Ja, iedereen gaat mij haten nu.
Zo benieuwd.
Een klein leven.
Ah, daar gaan we weer. Ja, sorry, dit is, in de podcast is dit echt het eerste jaar, is dat het boek dat heel de tijd enorm aangeprezen werd of enorm gehaat.
Ah, toch gehaat?
Allebei, ja, echt. Zo, weet Anne Lemmens bijvoorbeeld,
ja?
Heeft in deze podcast gezegd dat ze zo kwaad was.
Zij ook?
Dat ze het boek, toen het uit was, heeft wel uitgelezen, in het zwembad gegooid heeft op vakantie.
Ik ben zo blij. Maar ik heb dat dus gelezen toen het pas uit was,
ja,
ook.
Ja.
En ik las alleen maar lovende dingen. En ik dacht, dat kan toch niet. Ik werd ook zo kwaad.
Je werd ook kwaad
maar ik werd kwaad van het lezen. Ik werd kwaad op die personages. Ik werd kwaad op wat die dachten. Ik werd kwaad wat er gebeurt.
Maar omwille van dat ik niet geloofde dat het ongeloofwaardig was.
Ja, ja.
Allee.
Ja, omwille van dat het echt... Het klopte niet. Ik geloofde die niet. Ik bedoel, er zat ook geen grijntje humor in. Geen grijntje relativeringsvermogen. En het was de ene herhaling aan de andere.
Ja.
Dus dat was een van de boeken waar ik kwaad van werd. Proust werd ik nog niet kwaad van, maar ik dacht wel, oh, get over it.
Oké.
Ja, ik heb wel ergens zo'n een zelfrelativering nodig in een boek.
Ja.
Ik kan dat niet aan doen. Ja. Ik kan tegen drama en veel drama, maar er moet iets anders tegenover staan, ja, dat dat een beetje countert, dat relativeert. Niks is ooit alleen maar drama. Ik bedoel, mensen krijgen de slappe lach op een begrafenis. Dus.
Ja, dus. Mijn punt.
Ik bedoel, je kunt niet leven zonder ook te relativeren en zonder ook te kunnen lachen. En dus als een boek dat niet heeft, dan word ik nijdig.
Ja, oké.
En bij horror geldt dat ook trouwens. Ik bedoel, als horror te serieus is, naar mijn zin, ook horrorfilms of whatever, of gewone films, zelfs The Matrix, ik kan daar niet naar kijken, want ik denk, what the fuck, waarom zijn die zo serieus? En dan begin ik te lachen, omdat die altijd zo serieus kijken. Dus ik heb dat ook bij horror. Er moet een klein... er moet iets humor in zitten. Maar humor klinkt dan ook weer zo... dijenkletser. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel... ik vind bijvoorbeeld... Houellebecq vind ik ook humoristisch. Ik vind Murakami humoristisch. Ik vind Harry Mulisch humoristisch. Ik vind Jeroen Brouwers zeer humoristisch. Dus... Dat bedoel ik met humor. Hè. Ik bedoel niet de ene grap naar de andere. Dat, echt niet.
Maar je zei van Houellebecq, het staat hier klaar op je e-reader, en je sprak er al over. Als je zei van Japanners schrijven zo wat... je zei niet zakelijk, niet dat. Maar ja, ik weet ook niet goed hoe ik het moet omschrijven, maar ik vind, als ik het goed begrijp, dat Houellebecq, die doet hetzelfde.
Ja, inderdaad.
Die schrijft ze over de meest belachelijke situaties, kan hij zo schrijven alsof het dan normaal is.
Ik vind dat heerlijk.
Ja, ik ook, ja.
Ja. Ja, ik lees die ook heel graag. Ja. Ik snap ook niet dat mensen hem zo hard vinden.
Ja, nee, en zo serieus niet, maar vooral. Niet. Ja, ik heb dat ook. Ja.
Nee, ik vind die eigenlijk heel... Ja. Dat hij veel mededogen heeft voor de mens in het algemeen.
Ja, ik vind het ook vooral heel erg om te lachen ook.
Ja, en heel grappig. Ja, maar zelfs ook aandoenlijk. Hè. Maar ik vind dat ook bij elkaar ligt. Hè. Ik bedoel, geraakt worden door iets en bijna beginnen wenen door iets en kunnen lachen. Dat ligt heel dicht bij elkaar, vind ik. Ik bedoel, met een groot drama, ja, oké. Okay. Dat is gewoon verschrikkelijk. En dan weende en dan zei je ongelukkig. Maar dat is nog een andere soort emotie dan geëmotioneerd zijn door iets.
Ja.
En geëmotioneerd worden door een boek vind ik heerlijk.
Wat heb je met Japan?
we zijn daar voor corona 7 keer naartoe gereisd. De eerste keer mijn man is geweest voor zijn werk, moest hij daar iets gaan filmen. Iets heel onnozel, de ronde van Japan, een wielerwedstrijd of zo. Maar dus die heeft dat land niet te goed gezien toen. En we zochten ergens een bestemming en dat werd Japan. En van het moment dat ik daar was, meteen gevallen voor alles. Ik heb dat met een aantal landen, hoor, waar ik een voet aan land zet en in één keer mij voel ademen, op een of andere manier mij thuis voel, terwijl het volledig anders is en dat ik er niks van ken. Ik had dat met Cuba en met Japan, terwijl dat twee totaal andere landen zijn natuurlijk. En toch is dat zo. En ook tijdens die reis, het werd altijd maar beter. Zelfs beginnen in Tokio en ogen uit je kop. Kijken natuurlijk dan naar... we zijn toen naar Hiroshima ook gegaan. Ogen natuurlijk overal. Dat werd altijd maar meer en meer. Natuurlijk, als je daar 7 keer naartoe gaat, dan is die verwondering weg. Hè? Of toch voor een groot stuk weg. Maar dan komt er iets anders in de plaats. Waarbij dat je meer aansluiting begint te zoeken en te vinden bij de manier waarop dat mensen denken, hoe dat ze zich gedragen. En dat je in plaats van verwonderd bent over hoe anders alles is, begint te merken van, maar eigenlijk zit dat toch wel dicht bij hoe dat wij dit of dat bekijken. En dat is wel fijn. Ik vind dat nog altijd een heel fijn land. Ik zou er, denk ik, wel kunnen wonen.
En je vindt dat ook terug in Murakami of zo?
Ja.
Dat is dat gevoel ook of zo? Ja,
ik merk dat wel zo bij Japanse schrijvers ook. Ik heb mijn zoon onlangs, tijdens corona, aan het lezen gezet, of kunnen krijgen door hem Haruki Murakami aan te raden. En dan die boeken over als schaap. Dat waren twee boeken dat hij had geschreven met een hele grote tussenpauze tussen. En die vindt dat ook heel fijn. En dat is, daar gebeuren ook zo'n rare dingen in. Dat is typisch wel bij Murakami zo, in het heel normale. En ook gehoord heel de tijd uw personages denken, dus uw hoofdpersonages gehoord die denken. Maar de conversaties dat die hebben, zijn eigenlijk zeer beperkt. Die zijn nooit, bijvoorbeeld, dat is geen Jane Austen. Als je Jane Austen leest, dan denk je, wow, hoe kunnen die met elkaar converseren? En dat heb je bijvoorbeeld veel minder in, bij de personages van Murakami. Daar zitten meer met innerlijke monologen bezig. Hè. En dat is misschien wel heel Japans ook. Dat mensen een heel rijk innerlijk leven hebben, maar dat je dat misschien niet meteen, die gaan dat niet meteen tegen elkaar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Hè. Mm-hmm. En dat is een misvatting, denk ik, dat wij als Westerlingen vaak hebben. Zo van, hoe gesloten zijn die Japanners? En die zijn zo cool. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Hè. Yeah. Ik bedoel, je hebt net dezelfde innerlijke gevoelswereld als elk mens.
Cordelia houdt ook van Japan.
Ja, ja.
Is het dan leuk? Is het dan zo een soort opwindend plezier om dat dan in je personage te steken?
Uiteraard. Maar dat is met heel veel dingen. Maar ja, tuurlijk. Maar je moet daar een beetje mee opletten natuurlijk, dat je niet te niche gaat. Hè. Ik kon wel een Cordelia maken over hoe het is als je in Japan goeiedag tegen elkaar zegt of zo. Of dat je de hele tijd zit te knikken. En dat je zonnebril dan afvalt en zo, idioot. En dat dan ook je Japanse conversatiepartner ook begint te lachen met je, omdat je bril naar beneden valt, omdat je niet gewoon bent van de hele tijd te moeten buigen. Maar dat is beperkt. Maar ik ben nu bezig met mijn boek. Dat zal uitkomen in, ik denk in de herfst, of anders begin volgend jaar. Over hoe dat je als Westerling best gedraagt in Japan.
Maar een boek, als in getekend Cordelia-boek, of nee?
Nee, eigenlijk niet. Als... Het is eigenlijk een soort van... ik kreeg op den duur veel mensen de vraag, tips voor Japan. Omdat mensen dan naar Japan gingen. En ik begon dan te schrijven en ik merkte, maar ik kan niet ophouden met schrijven. Echt? Zo van, ja, en let daarop, en let daarop. En als je dat doet, doe dan dat. En zo. Dus ik ben dan beginnen schrijven en dat in hoofdstukjes gieten en dingen, heel veel dingen opzoeken van waarom zijn bepaalde gedragingen zo of waarom moet ik bijvoorbeeld een schoenen uit doen, waarom zijn tattoos niet worden die aanzien als dit of dat, en dat beginnen echt onderzoek naar doen en heel veel opzoeken, dus dat heeft mij wel wat tijd gekost en ik ben dat aan het combineren nu met de reistekeningen die ik heb gemaakt. Dus er zitten ook korte anekdotes tussen van situaties dat we hebben meegemaakt. Maar ook heel veel tekeningen. Gewoon ook kleine Cordelia's, maar net zo goed als schetsen van eten of schetsen van koks of schetsen van een beetje van alles eigenlijk. Maar de bedoeling is wel dat het... De werktitel is Eerste Hulp bij Japan. De bedoeling is dat het iets of wat een grappige manier is van een eerste kennismaking als je in Japan terechtkomt. Want ja, de eerste keer dat je daar komt, dat is een soort van cultuurshock. Mm-hmm. En je doet dingen fout waarvan dat je niet wist. Oei.
Ik zeg het, ja.
En dit is eigenlijk om zo een soort van toenaderingspoging tussen vanuit ons denken naar een andere cultuur of naar een andere gewoontes.
Ja.
En ongeschreven wetten, dat soort dingen.
Ja, oké, super. Je hebt geen comic of geen strip gekozen bij jouw drie boeken. Is dat omdat, wat ik al voelde, wat je eerder vertelde, dat dat meer werk is?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk zeker dat er stripverhalen of beeldverhalen bij kunnen. Absoluut. Ik vind, alleen voor mij staat dat qua waardering, literaire waardering of zo, op hetzelfde niveau. Hoor. Ik maak daar geen onderscheid tussen. Ik begrijp ook niet waarom dat bijvoorbeeld dat er geen beeldverhaal zou kunnen genomineerd worden voor de Gouden Uil of zo. Ik bedoel, als dat goed geschreven is, is dat goed geschreven.
Ja.
En als dat goed getekend is, nog beter. Dus dat had wel gekund. Dat had gekund. Dat is gewoon misschien omdat er maar 3 mogen zijn. Hè. Als je mij nu had gezegd, geef er mij 20.
Dan had ik er... Volgende keer een duk van 20.
Ja, maar 3 is echt ontzettend weinig. Ja. En dan denk ik van... Dan heb ik echt zeker die eerste 2 boeken genomen waarvan... Die hebben echt een impact. Die zijn belangrijk geweest voor mij. En die zijn belangrijk... dat je die leest, maar dat heb je bij inderdaad, dat heb je bij beeldverhalen ook. Als je denkt aan Maus, of als je denkt aan zelfs aan Judith, Toen David zijn stem verloor, vind ik nog altijd een grandioos boek. Maar zo zijn er nog, hè.
Oké. Goed. Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was De Tweede Sekse van Simone de Beauvoir.
Ja. Tweede boek?
Harry Mulisch met De Ontdekking van de Hemel.
En 3?
Nu ben ik het vergeten. Sayaka Murata, ja. Met Life Ceremony.
Ja. En hoe is de nieuwe Houellebecq die je aan het lezen bent?
Wel, hij is bijna uit. Hoe? Ik lees die gewoon heel graag,
ja.
Ook.
Ja.
Ja. Dan denk ik... Misschien goed dat ik die mens nooit ontmoet. Want ik weet niet of dat hij zo tof is. Maar ik vind zijn personages wel allemaal heel tof.
Dank je wel voor jouw 3 boeken. En veel succes.
Dank je.
Dit was mijn gesprek met Inge Heremans alias Ila. Ik vroeg haar om iets in mijn dagboek te tekenen. Omdat ze zelf overal van die boekjes heeft rondslingeren, hè, waarin ze tekent. Dus ze zat mij te tekenen. Terwijl we nog wat nababbelden, maar ze was niet blij met het resultaat. Dus heeft ze naast de tekening van mijn hoofd een Cordelia getekend die zegt... Sorry Wim. En ze gaf mij ook nog 2 boekjes van Cordelia mee toen ik vertrok. Foto's van alles zet ik geregeld op de Instagram van deze podcast. 3 boeken, dus 3 _ boeken, 3 in letters geschreven. Wil je mij plezier doen? Geef dan sterren aan deze podcast in de app waar je nu aan het luisteren bent, want zo komen meer mensen met de podcast in aanraking. En... zeg vandaag of morgen tegen 2 vrienden of vriendinnen dat ze ook eens naar Ila moeten luisteren. Zelfde reden. En ga even een kijkje nemen op wimoosterlink.be. Daar staan veel boekentips op. Daar kan je een boekentrui kopen. En dan kan je zorgen dat de nieuwsbrief in je mailbox belandt. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.